Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 103 en daarvan vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen en vers 9. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 7 en vers 9. Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen op Psalm 78, vers 2. Verborgen heen met diep ontzag te melden. Psalm 78, vers 2. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij gaan het vanavond hebben over het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. En in verband daarmee lezen wij een paar gedeelten uit Spreuken. Allereerst uit Spreuken 6. Spreuken 6, vanaf vers 20 tot en met 23. Spreuken 6, vanaf vers 20. Mijn zoon, bewaar het gebod van uw vader en verlaat de wet van uw moeder niet. Bind ze steeds aan uw hart, hecht ze aan uw hals. Als gij wandelt, zal dat u geleiden. Als gij nederligt, zal het over u de wacht houden. Als gij wakker wordt, zal hetzelfde met u spreken. Want het gebod is een lamp en de wet is een licht. En de bestraffingen der tucht zijn de weg des levens. En vervolgens een paar versen uit Spreuken 23. Spreuken 23. vanaf vers 22. Hoor naar uw vader die u gewonnen heeft. En veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Als ook wijsheid en tucht en verstand. De vader van de rechtvaardige zal zich zeer verheugen. En die een wijze zoon gewint, zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder. En laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart. En laat uw ogen mijn wegen bewaren. En vervolgens ook nog een klein stukje uit Spreuken 30. Spreuken 30. Vanaf vers 11 tot en met vers 17. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn. Om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot, of de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des arends jongen zullen het eten. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Wij willen vanavond verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En wij zijn toegekomen aan zondag 39. Dat zal ik eerst met u lezen. Zondag 39 van ons leerboek. Vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God behaagt ons door hun hand te regeren. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden, in de dankzegging, dankzegging voor de geboorte van een dochter bij Paul en Willeke Herwig en zij noemen haar Jeditja. Moeder en dochter maken het goed, maar verblijven nog even in het ziekenhuis. Zullen wij samen bidden om Gods zegen? Heren in de hemel, groot en machtige God, maak ons stil van binnen als wij in deze ogenblikken mogen naderen voor uw heilig aangezicht. U bent groot en u bent goed en u bent goeddoende. Als we terugzien op de afgelopen week, heren, dan willen wij u eerbiedig danken, loven en prijzen voor wat u gaf, voor wie u bent. Een God die ons dag aan dag draagt en overlaat. Een God die ons heil is. Een God van volkomen zaligheid, bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Heren, vandaag mochten we weer bij elkaar komen, vanmorgen en ook vanmiddag, om ons te oefenen in het dienen van u, om toegerust te worden, om wat te halen en te vragen, maar vooral ook om u wat te brengen en om u te danken. Heren, we komen tot u en vanavond willen we zitten als het ware aan uw voeten. Geef ons allen de gestalte van de Maria die aan uw voeten neerzat, om te luisteren naar de woorden van het leven dat uit uw mond vloeide. Ze hing aan uw lippen en ze dronk het in. En Martha, ze was zeer veel bezig met veel dienen. Heren, dat kan ook als we in de kerk zijn, dat we zeer veel bezig zijn in onze gedachten met alles wat er nog gebeuren moet in de komende week. Heren, mogen die gedachtenis van ons afgenomen worden. Wilt u Satan weren uit ons midden, ook uit onze gedachtenwereld? Er hoeft maar iets te gebeuren of we dwalen af en we zwerven af. En opeens horen we dat woordje amen en we schrikken weer uit onze gedachtenspinsels. En we weten niet meer waar het over gegaan is. Heren, u hebt ons vanavond ook wat te zeggen. Geef ons daartoe een open oor en een open hart. U kent ons zoals we hier gekomen zijn. Misschien zijn er enkeling die zonder raad zijn en zonder rust. Zoekend naar rust voor een hoofd. Zoekend naar rust voor een hart. Die geen raad meer weten omdat de zorgen te groot, te zwaar en te veel dreigen te worden. Bij u is raad, heren, bij u alleen. En mogen de woorden dan ook van mijn mond, de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. En dat mijn mond, heren, mag overvloeien van uw eer. En dat er van de kansels verkondigd mag worden wat in het verborgene leeft. Zodat mensen gaan ophoren. Zodat mensen antwoord krijgen door middel van de prediking van uw woord. Op vragen waar ze misschien al jaren mee zitten. Heren, wilt u daartoe mijn lippen zalven met olie, verse olie, uit die gouden horen van uw heiligdom. Zegende hoordes, heren, met een overvloedige zegen die er bij u is. Dan vragen wij van u niet te veel, want u zegent graag. Dat is uw hart, u geeft. Heren, u bent een genade God die geeft, vrijgeeft. Wij danken u voor uw vrijgevige genade. U hebt uw zoon gegeven. U hebt hem vrijgegeven. Opdat allen die in nood naar hem gaan, ook van hem gelovig gebruik mogen maken. O God, wij willen ook bidden. Bidden voor elkaar. Danken ook voor de zegeningen. Voor het nieuwe leven wat moeders mogen dragen onder hun hart. Maar ook het nieuwe leven dat geboren is bij Paul en Willeke Herwig. Een klein meisje, Jeditja, geliefde van de Heere. Na het zure geeft u ook voor hen het zoet. Na een bittere ervaring en een bittere periode vorig jaar van een miskraam. Heere, geeft u nu vreugde. Wij danken u, Heere, dat u ze verblijd hebt met dit prachtige geschenk. Wij willen u bidden ook, o God, voor mensen die het moeilijk hebben. Veraf, dichtbij. Dank u dat u een God bent die je de hele wereld in uw handen houdt. Als we de kranten lezen, dan zien we de dreiging in Iran naar Israël toe. Het maken van de kernraketten. Het ondergronds verdergaande haat naar uw oude volk Israël. We worden wel eens bang als we de kranten lezen en horen van aanslagen. Ook in Amerika waar zoveel doden vallen. Heren, wij worden wel eens bang als we zien op onszelf, ook naar de Mexicaanse griep die overal losbarst, al 17 doden ook in ons land. En tegelijkertijd, heren, geeft u ons rust. Als we gelovig mogen rusten in uw vaderlijke voorzienigheid, in uw oog, wat we mogen zien op uw ogen die ons in de gaten houden en op uw handen die om ons heen zijn. Wat geeft uw voorzienigheid dan een ongelooflijke rust aan allen die zich in uw handen mogen overgeven. Heren, wij willen u danken. Danken ook voor de jongeren, voor de jeugd. Dat u ons zegent ook in dit jaar met een positieve jeugd. Met positieve jongeren die geïnteresseerd zijn in het zoeken, in het dienen, in het vragen, in het leren kennen van u. Wat bent u ook daarin goed, ook voor onze Maranatha-gemeente. Heren, mag het ook bij hen wortels schieten, nederwaarts, en mag het opwaarts vruchten gaan dragen, dat kleine plantje van het geloof. Zegent u de belijdeniskattengezanten, Heren. We mogen er vele hebben. Geef dat dit jaar ook voor hen een jaar mag zijn waarin ze u echt mogen leren kennen. En waarin ze van harte mogen leren ja zeggen op een God die voor hen niet langer een onbekende God blijft. Heren, zo danken we u ook voor mevrouw Vreeling Duke, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een knieoperatie. Ook daarvoor zeggen we uw grote naam dank. Heere, geef ook verder herstel en hoor ons in de naam van uw Zoon. Geef ons een goed uur met elkaar, dat we mogen merken dat u er ook bent. zegen uw woord en kom er met uw Heilige Geest in mee om onze harten te treffen, opdat uw eer mag klimmen uit het stof en uw grote naam mag worden gehuldigd, omdat u dat eeuwig waard bent. Uit genade. Amen. Gemeente, jongere kinderen, ik ga beginnen met een voorbeeld. Jaren geleden, ik heb het eens gelezen in een boek, jaren geleden was er een jongen van 12 jaar. Had heel de dag hard gewerkt en was moe en had honger. En terwijl hij van zijn werk kwam, ontmoette hij zijn vader, die op weg was naar de stad. En die vader zei, jongen, laten we hem Jan noemen. Jan, ik wil dat jij dit pakje voor me naar de stad brengt. Nou, daar had Jan helemaal geen zin in. Het was bijna nog een uur lopen naar de stad en hij had honger en was moe en hij wilde gaan eten. Hij wou eigenlijk zeggen, nee, dat doe ik niet. En toch was er iets wat hem tegenhield en hij zei, goed, papa. Dankjewel, Jan, zei zijn vader. Ik was zelf op weg naar de stad, maar ik voel me niet zo heel erg lekker vandaag. En vader wandelde nog een eindje mee met zijn zoon. En toen hij Jan verliet, legde hij zijn hand op Jans arm en zei, dankjewel, mijn jongen, jij bent altijd een goede jongen voor me geweest. Nou, hij haastte zich naar de stad en hij kwam weer terug na een klein uurtje. Was dicht bij huis en hij zag op een gegeven moment allemaal vreemde mannen rondom het huis. En een van die vreemde mannen die liep naar Jan toe en hij zei, je vader, toen hij thuis kwam viel hij dood voor de deur neer. Waarschijnlijk heb jij de laatste woorden gehoord uit de mond van je vader. Jan is inmiddels een oude man geworden. En hij zegt, ik heb God vaak gedankt dat de laatste woorden van mijn vader waren, jij bent altijd een goede jongen voor me geweest. En dat ik ervoor bewaard ben om mijn vader ongehoorzaam te zijn op zijn laatste dag. Nou gemeente, niemand zal er ooit spijt van hebben en krijgen als je liefde en vriendelijkheid toont aan je ouders. En andersom ook, wat kan het scherp knagen als je je eigen liefdeloosheid en je hardheid, als je dat herinnert, die je zo vaak geuit hebt aan geliefden, een vader of een moeder, die nu overleden zijn. Ik ga met u vanavond en ook volgende keer, ik ga het er twee keer over doen, ga ik spreken over dit moeilijke gebod. Eert uw vader en uw moeder. Ik ga vanavond spreken over de houding van kinderen naar ouders. En de volgende keer, als God het geeft, gaan we spreken over de houding van de ouders naar hun kinderen toe. Dat ligt ook in de lijn van dit vijfde gebod, want Paulus in het Nieuwe Testament haalt in Efeze 6 dit vijfde gebod aan en dan gaat Paulus het verbreden. Dan zegt hij niet alleen, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Maar hij zegt erachteraan, en u vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed ze op in de tucht en in de vermaning van de Heer. Paulus heeft een woord voor de kinderen. En hij heeft ook een woord voor de ouders. En dan moeten we goed luisteren. Het gebeurt nog wel eens, of het gebeurde nog wel eens, dat op een gegeven moment de ene tekst voor de voeten gegooid werd voor de ander. Ik bedoel dit, dat je als kind, dat je tegen je ouders zegt, ja, maar u mag mij niet verwekken tot toorn, want dat staat in de Bijbel. En dat je als ouders tegen je kinderen zegt, en er staat in de Bijbel dat je je ouders moet eren. En dat je gehoorzaam en onderdanig moet zijn. Weet je, je moet luisteren vanavond naar die Bijbeltekst die voor jou bedoeld is. Voor jou als kind is bedoeld, eer je vader en je moeder. En voor u als ouders is bedoeld, ouders,
Verwek je kinderen niet tot toren. Maak ze niet verbitterd. Irriteer ze niet tot toren. Daag ze niet uit. En we mogen niet elkaar, als er een tekst voor de vader bedoeld is, dan mag je als kind niet die tekst je vader voor zijn voeten gooien. En andersom ook niet. Wat voor een kind bedoeld is, moet een kind lezen. En wat Paulus voor de ouders bedoelt, dat moeten de ouders lezen. En niet de kinderen.
Even goed onderscheiden. Goed, ik ga er dus twee keer over doen. Vanavond, deel 1. Ik zet boven de preek eerbied voor je ouders. Drie dingen. Ik zie in dit antwoord van zondag 39, antwoord 104, zie ik drie dingen. Ten eerste, zij moeten worden geëerd. Er staat dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Ten tweede, zij moeten worden gehoorzaamd. Er staat vervolgens in antwoord 104, en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ten derde, ze moeten worden geduld. Het eindigt met, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God behaagt ons door hun hand te regeren. Ik zet u boven de preek, eerbied voor je ouders. Drie dingen. Zij moeten worden geëerd. Ten tweede, zij moeten worden gehoorzaamd. En ten derde, zij moeten worden geduld. Het begint met vraag 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Niet wat eist God, maar wat wil God? Wat is nou Gods wens? Hoe ziet de Heer het nou graag bij zijn verloste volk? U begrijpt dat we inmiddels overgegaan zijn naar de tweede tafel van de wet. De 10 geboden, 2 tafelen, God liefhebben boven alles, dat zijn de eerste 4 geboden. En je naaste als jezelf, dat zijn de tweede 6 geboden. Eert uw vader en uw moeder, dat staat op bovenaan de tweede tafel van de wet. De vrucht van de liefde tot God is de liefde tot de naaste. Dat je het leven van je naaste eerbiedigt, gij zult niet doden. En het huwelijk van je naaste, gij zult niet echtbreken. En het bezit van je naaste. Maar degene die het allernaast is, dat zijn je ouders, je vader en je moeder. Als je ze nog hebt, alle twee. Dat zijn je dichtstbijzijnde naasten, je ouders. Liefde voor je ouders en eerbied, dat staat voorop. Dat staat bovenaan de tweede tafel van de wet. Het begint met het gezin. En dan is het antwoord, 104, de eerste gedachte, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Aan wie? Aan wie moet ik eer, liefde en trouw bewijzen? Aan mijn vader en mijn moeder. Er staan niet mijn ouders. Dat is een beetje te algemeen. Nee, zowel aan je vader als aan je moeder. En gemeente, ik vind dit gebod niet alleen moeilijk, maar ook een heel bijzonder gebod. Waarom? Het vijfde gebod vind ik bijzonder allereerst omdat het een gebod is. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, maar wij spreken over de 10 geboden, maar dat is natuurlijk niet waar. Strikt genomen zijn het 8 verboden. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En strikt genomen zijn er maar 2 geboden. Gedenk de Sabbatdag en eet je vader. Positief. En je moeder. Het is een gebod en niet een verbod. Ik vind het nog bijzonder. Een andere reden waarom dat vijfde gebod bijzonder is. Omdat het gericht is tot de kinderen. Wij worden als kinderen rechtstreeks aangesproken. Dat gebeurt in geen van de andere 10 geboden. Maar wel hier. Kinderen, eet je vader en je moeder. Kleine kinderen. Kleuters. Kinderen op de basisschool. Jongens en meisjes. Van groep 1 tot en met groep 8. Maar ook pubers op de middelbare school. En ook volwassen kinderen. Dat blijft zo. Want je blijft hun kind. Al ben je 60 jaar. En je hebt nog een oude pa van 90. En je gaat bij je oude pa op bezoek dan. Dan kom je binnen en dan zegt hij nog, zo mijn jong. Je blijft zijn jongen. Als mijn moeder me belt, dan zegt ze, hoe is het jochie? Ik blijf haar jongen, haar kind. Er is nog een reden waarom ik dit gebod bijzonder vind. Er is een belofte aan verbonden.
Als je vader en je moeder eet, dan zullen je dagen verlengd worden in het land dat de Heere zal geven. En opdat het u wel gaat. Het is tot mijn welzijn. Niet alleen kwantitatief, een lang leven, maar ook kwalitatief. Het zal me goed gaan als ik goed ben voor mijn ouders. En er is nog een reden waarom ik dit gebod bijzonder vind. Dat is omdat er zo staat, eer uw vader en uw moeder. En dan moet u bedenken, gemeente, dat dit opgeschreven is door Mozes 1500 jaar voor de geboorte van Christus. In dit hele Midden-Oosten, dat was een patriarchale cultuur. Dat wil zeggen, de vaders hadden alles voor het zeggen. En moeders die waren er voor de kinderen, voor het werk en voor het eten koken. En vrouwen en moeders, dat waren tweederangs mensen in die hele toenmalige Midden-Oostenwereld. En dan vind ik het zo bijzonder dat de ware God, de God van Israël, dat de Heere God de vrouw, de moeder, zo hoog plaatst in zijn woord. In die tijd, dat was zo volstrekt uniek, dat de Heere niet alleen zegt tegen de kinderen, dan moet je je vader eren, maar ook je moeder. De Bijbel is geen vrouwonvriendelijk boek. God heeft in de Bijbel een hoge plaats aan de vrouw vanaf het allereerste begin, vanaf Genesis, en een hoge plaats aan de moeder gegeven. In Leviticus 19 staat het zelfs voorop. In Leviticus staat, ik heb het opgeschreven, een ieder zal voor zijn moeder eerste plaats en zijn vader ontzag hebben. Wordt de moeder zelfs als eerste genoemd. Dat vind ik bijzonder. Nou, maar ik heb wat gelezen uit het spreukenboek, hè? Hoe vaak Salomo in het spreukenboek, hoe vaak hij inderdaad spreekt over vader en moeder. Daar begint al in spreuken 1, hoor mijn zoon de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Niet iedereen vanavond in de kerk, die is vader en moeder. Vanzelfsprekend. Als je jong bent, als je niet getrouwd bent, dan ben je nog geen vader en moeder. En als je getrouwd bent, nog geen kinderen, ben je nog geen vader en moeder. Maar iedereen vanavond in de kerk die heeft wel een vader en een moeder gehad. Of nog steeds. En daarom komt dat vijfde gebod, dat komt naar ons allen toe. Dat komt dichtbij. Wie dat dan ook is. Hè? Of je vader en moeder nou oud of jong zijn. Of rijk of arm of aardig. Of eigenlijk helemaal niet zo aardig. Gezond of ziekelijk. Ik denk dat er zelfs gesproken wordt over een grootvader, of een stiefvader en moeder. Of een pleegvader en moeder. Of een schoonvader en moeder. Zelfs een schoonmoeder. Er wordt zelfs gesproken over niet alleen mijn vader en moeder, maar ook allen die over mij gesteld zijn. Je ziet dat het verder gaat. De catechisme die wijst niet alleen op het enge, het nauwe, het close van een gezinsverband, maar ook verder, ook in de samenleving. Allen die over ons gesteld zijn, dat denken kinderen bijvoorbeeld ook aan een school, een basisschool, een middelbare school. Leraars, juffrouws, meesters, leerkrachten en leerlingen, die verhouding. En ik denk aan werkgever en werknemer, personeel en baas. Hè? Baas die over me gesteld is, ook die eren, dat zit er ook allemaal in. En als het gaat over onze staat, overheid en onderdanen, burgers. Het zit er allemaal in. En ook in de kerk. Als het gaat over ambtsdragers, leidinggevenden en over gemeenteleden. Ook daarin respect, eer, liefde en trouw. Paulus zegt in het Nieuwe Testament, gehoorzaam uw voorgangers en wees ze onderdanig. Want ze waken over uw zielen, omdat ze hun werk met vreugde mogen doen en niet al zuchtende. Dit gebod gaat niet alleen over pa en moe, maar ook over een burgemeester. Een plaatselijke overheid. Over ouderlingen en juffrouws, of ze nou aardig zijn of niet. En of je die ouderling nou mag, die wijkouderling, of je vindt het eigenlijk geen geschikte man. Dat doet er niet toe. Waarom? Nou, er staat in antwoord 104, aangezien het God behaagt ons door een hand te regeren. Ze zijn over ons gesteld, ten goede. Ze zijn over ons gesteld. God heeft ze gezag verleend. Dat komt van God vandaan.
ouders, overheid, ambtsdragers.
Ze vertegenwoordigen een stukje van God. En ze moeten zelf ook natuurlijk voor God verantwoording afleggen.
Ik als vader, moeder,
ook wij moeten verantwoording afleggen hoe we zijn omgegaan met onze kinderen.
Kolberger zegt, ouders, dat zijn de handen van God.
Gods hand. Laat je er door leiden. En de Talmud, de Joodse geschriften, die zeggen het nog aardiger. De Joodse rabbis die zeggen, God kan niet overal tegelijk zijn en daarom heeft hij de moeders gemaakt.
De handen van God.
Het heeft met gezag te maken. Gezag. Wat is gezag? Een vies woord. Nou, gezag heeft te maken dat mensen iets te zeggen hebben. En dat jij je laat gezeggen. Gezag. Volmacht die je als ouders krijgt. Dat je als kind erkent. Het functioneert goed, het gezag als macht en liefde en wijsheid als dat bij elkaar komt. Natuurlijk heeft het, en dan moet je weer goed onderscheiden, hè? Jij moet je laten gezeggen en ouders moeten hun gezag goed, wijs en liefdevol uitoefenen. Kijk naar wat voor wie bedoeld is. Natuurlijk heeft mijn volmacht als vader alles te maken, ook niet alleen met mijn volmacht, maar ook met mijn voorbeeld. Ben ik een voorbeeld voor mijn kinderen? Gezag heeft ook te maken met mijn gedrag als vader en als moeder. Maar dat neemt niet te min, niet weg, gemeente, dat gezag door God is gegeven. En dat is juist een punt in onze tijd wat natuurlijk zwaar op de tocht staat. De ouders, ouderen, enkele oudere mensen in de gemeente hebben wel eens, denk ik, gehoord van dominee Drevaart. Dominee Drevaart. Van de Onderdijk uit Ambacht. Een begrip in die tijd, 50, 60 jaar geleden. En die zei al in zijn tijd. Het burgerlijk gezag is weg. Het ouderlijk gezag is weg. Het ambtelijk gezag is weg. Het overheidsgezag is weg. Hij zegt wat nou het ergst is, dat nou het goddelijk gezag weg is. En ja, inderdaad, we leven in ieder geval wel in een gezagscrisis. Dat zie je in heel veel gezinnen. Ook kerkelijke gezinnen. En je ziet het op heel veel scholen. Ook reformatorische scholen. En je ziet het in heel veel kerken. Ook uit de gereformeerde gezinten. Overal in de gemeenten, waar je ook bent en kerkt, er is gezagscrisis. Ouderen die niet op kunnen schieten met jongeren en andersom. Gestudeerden die niet op kunnen schieten met mensen die met hun handjes werken en niet zo geleerd zijn. Progressieven die niet op kunnen schieten met conservatieven. Doffe ellende. Ik denk dat het een teken is van de eindtijd. Paulus zegt ook in een van zijn brieven, als het gaat over de eindtijd, ook in het christendom, in het afvallige naam christendom, dan spreekt hij over de tekenen van de eindtijd. Ouders ongehoorzaam, kinderen die opstaan tegen hun ouders en geen natuurlijke liefde meer hebben. Iemand heeft wel eens een beetje cynisch gezegd, vroeger luisterden de kinderen naar de ouders. En nu? Nu zie je dat de ouders luisteren naar de kinderen. Al heel jong zie je het er soms in zitten van, tjoh, wat een klein baasje is dat, zeg. Die zou ze flink pak op zijn broek moeten hebben, maar dat krijgt hij niet. En daarom is hij zo verwend en daarom heeft hij zo'n grote mond. En daarom zegt hij altijd nee. Omdat hij overal zijn zin in krijgt. En wat krijg je dan? Chaos. Als er gezag weg is, dan komt er chaos. Als er geen gezag is in de school, als je af en toe eens geen straf krijgt, als je het verdiend hebt hoor. Als er geen gezag is op de basisschool, dan gaan de cijfers van de kinderen naar beneden. En als er geen gezag is in het land, dan komt de criminaliteit naar boven. Goed. Ik ga even kijken naar wat dieper kijken.
Er staat alle eer, liefde en trouw.
Allereerst vraagt dus dit gebod dat ik mijn ouders eer. Wat betekent dat? Nou, dat betekent zoiets als ontzag hebben voor. Eerbied tonen voor. Waarderen, hoogachten, respecteren in woord en daad. Moet je het dan in alles eens zijn met pa en moe? Nee, dat hoeft niet. Maar wel te allen tijden eren. In de grondtekst staat er een woord, dat betekent eigenlijk kaboot, dat betekent zoiets als zwaar zijn. Gewichtig zijn. Laat hun mening gewicht in de schaal hebben. Laat hun mening, de mening van je ouders, zwaar meetellen als je een keuze moet maken. Laat hun raad van groot gewicht zijn, hè? Kaboot, gewicht, zwaar, eren. Ik vind een mooi voorbeeld in de Bijbel, Salomo. Salomo was een volwassen zoon, een volwassen kind, en toch had hij zoveel eerbied voor zijn moeder. Er komt op een gegeven moment in het paleis, komt zijn oude moeder Bathseba naar binnen. En wat doet hij dan als koning op zijn troon, zijn gouden troon? Hij ziet zijn moeder binnenkomen en hij staat op van zijn troon. En hij buigt voor zijn moeder. En dan laat hij zijn moeder naast hem zitten. Hij zit op de troon en laat er een stoel bij zitten. Aan zijn rechterhand laat hij dan zijn moeder plaatsvinden. Uit respect voor zijn moeder. Ere. En dan ga ik naar de praktijk, gemeente. Ik zei al, dit gebod komt heel dichtbij. Wij zijn allemaal kinderen van ouders geweest, of nog steeds. Kijk, dat eren, dat is best wel makkelijk als je positieve herinneringen hebt aan je jeugd. Je zegt, nou, ik heb eigenlijk een heel fijne opvoeding gehad. Ik heb echt een hele stel positieve ouders gehad. En ik denk daar toch eigenlijk met heel veel vreugde aan terug. Dat is niet zo moeilijk. Natuurlijk, ze waren niet volmaakt met ouders, maar dat ben ik zelf ook niet. Maar als ik er terugkijk, dan denk ik van ja, dank u Heer, dank u. Het wordt moeilijker, gemeente, als je terugdenkt aan je jeugd. En je wil er eigenlijk liever niet aan terugdenken, omdat je zoveel fouten zag. Omdat er zoveel aanmerkingen te maken zijn, omdat er zoveel misgegaan is in de opvoeding. Waar jij door beschadigd bent, waardoor jij nog steeds pijn in je ziel hebt, waardoor je loopt bij een psycholoog of een psychotherapeut. Soms zijn er dingen zo ernstig misgegaan. Voor sommigen onder ons is het zo enorm zwaar om je vader en je moeder te respecteren. Om ze, ja, respectvoller in gedachtenis te houden. Er zitten ook vanavond mensen in de kerk, ik weet het, die diep in hun hart zoveel wrok hebben, zoveel bitterheid, zoveel emotionele schade. En daarom is dit een moeilijk gebod. Als het nou gaat over het zesde gebod, hè? Je zult niet doodslaan. Al zou ik aan u vragen, willen nou alle moordenaars vanmiddag in de kerk, willen die even gaan opstaan? Nou, dan denk ik dat er niet veel zullen opstaan. Maar als het nou gaat over dit vijfde gebod vanavond, en al zou ik nou aan u vragen, wie van u heeft er allemaal moeite om zijn eigen ouders te eren, willen die even gaan staan? Dan denk ik dat er heel wat zullen op gaan staan. En dat maakt het zo moeizaam. Over dat onderwerp, daar ga ik volgende keer, als God het geeft, dus verder op door. Hè? Dan ga ik, dat laat ik verder rusten. En daar ga ik dan volgende keer in verder. Ik wil wel alvast dit aan je meegeven. Toch is het een gebod van God. Eer je vader en je moeder. En, onthoud dat, als je dat gebod houdt, dan geeft dat zegen voor jezelf. Niet voor je ouders. Eer je vader en je moeder, ja, ja. Ze hebben me zoveel aangedaan. En dan moet ze nog eren ook. Kijk, dit gebod geeft de Heer niet dat die ouders dan op een gegeven moment daar dan toch ook wel weer makkelijk vanaf komen. Nee, God geeft dat gebod in je vader en je moeder opdat het jou wel gaat. Die ouders, jou. Als die bitterheid in die wrok blijft zitten, dan ga je daar kapot. Je vader en moeder mag eren. God heeft zijn wetten gegeven ten leven voor jouw welzijn. Jij bent er goed mee als je ze respecteert, ondanks alles. Het geeft zegen voor jezelf. Goed, ga ik volgende keer op door. Eren, ook tegenover anderen, ook tegenover anderen. Heel praktisch maar, vanavond. Ook tegenover je leeftijdsgenoten. Je krijgt allemaal een periode in je leven die zegt van ja, die ouders van mij, die zie ik even niet staan. Ze kunnen er ook niet bij je hart. He, als je in de moeilijke puberteit zit, dan zit je in een leeftijd dat je eigenlijk tijdelijk wegens verbouwing gesloten bent. Biologisch en psychisch gebeurt er van alles en nog wat. En daar kan je als ouders dan niet altijd bij, niet altijd begrijpen. Je kan er ook niet altijd je vinger achter krijgen. Wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn kind, in mijn jongen, in mijn zoon, mijn dochter? Wat gebeurt er? Ik heb er een ritme op. Ja, dat is herkenbaar. Dat is herkenbaar. Nou ja, en dan ga jij je heil zoeken, misschien bij anderen, leeftijdsgenoten, bij vrienden. Ga dan alsjeblieft geen kwaad spreken van je ouders. Doe dat alsjeblieft niet. Spreek geen kwaad. Spuug niet in het water waar je vroeger van gedronken hebt. Kleineer ze niet. Kleineer ze niet. Jij hebt toevallig een opleiding. Je zit op een universiteit, je zit op een hbo-opleiding. Nou, je ouders hebben het nog zo wekkende schoppen. Ja, die ouders van mij, dat zijn eigenlijk maar domme mensen. Dat moet je nooit zeggen. Weet je, ik hou het daar een beetje eenvoudig vanavond. Weet je waar ik ook een hekel aan heb, gemeente? Persoonlijk misschien. Als ze je tutoyeren. Tutoyeren. Ik zal nooit tegen mijn vader of tegen mijn moeder, zou ik nooit zeggen jij. En ik heb er een hekel aan als mijn kinderen dat tegen mij zeggen. Gewoon zo ben ik opgevoed. Niet dat jij en dat jou tegen je pa en je moeder. Weet je, kijk uit voor keiharde kritiek. Keiharde kritiek. Wees niet hondsbrutaal. Ze zijn te slap, te streng, te ouderwets. Als je over je vader hebt, die oude zeur, die is altijd uit zijn humeur. Dat moet je niet doen. Wat je ze allemaal kan toewensen in een driftbui, wat je ze allemaal naar hun hoofd slingert. Mag ik eens één schrijnend geval noemen? Ik noem het omdat het in mijn oren gekomen is. Hè? Dus mag ik één heel schrijnend geval noemen? Schokkend geval. Er was een moeder overleden. Ik moest ze begraven. En wat doe ik altijd als iemand overleden is? Dan tussen het overlijden en de begrafenis, dan zoek ik de familie op. Ik kom de lezer persoonlijk en we praten over de rouwdienst. En dan is altijd ook een van mijn standaardvragen, als u nou terugdenkt aan uw moeder, zou u dan eens in één of twee zinnen kunnen zeggen wie nou uw moeder geweest is, zodat ik ook als dominee een klein beetje een beeld krijg van hoe u als kind tegen uw moeder aankeek. En dat kan ik dan misschien verwerken in de rouwdienst. Nou, ik was eens ergens en daar stelde ik inderdaad die vraag. En er waren een paar dochters en één zoon. Die paar dochters gaven een antwoord en die zoon gaf geen antwoord. En ik vroeg het nog eens aan en zeg, u bent de zoon van de overledene. En als u nou in één woord zou moeten zeggen, hoe kijkt u tegen uw moeder aan? En toen zei hij zo onverschillig, ze was een zeikert. Wat erg? Wat erg? Als je moeder opgebaard staat, als dat alles is, verschrikkelijk. Ik geloof niet dat je dat ongestraft kan zeggen. Weet je wat er in de spreuken staat? Spreuken staat heel veel in als het gaat over deze dingen. Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder verstoot, is een snoot en schandelijk zoon. He, als je ouders slaat. Mijn oma zei altijd, dan groeit je hand boven het graf. Dat doe je niet ongestraft. We hebben gelezen in Spreuken 30 het oog dat de vader bespot en gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Dat oog, dat zullen de raven der beek eruit pikken. Wie zijn vader veracht, vervloekt, verwenst. En ik het niet over dat je wel eens boos bent, of dat je wel eens brutaal bent, of dat je wel eens chagrijnig bent, of dat je wel eens dwars bent. Er is ook nog een weg van vergeving. En eerlijk zeg ik, ik ben te ver gegaan. Wilt u me vergeven? Maar echt dat je ze dood wenst. Hè? Dat je ze dood wenst. Pa, je mag voor mij dood neervallen. Geef mij maar een deel van de erfenis, zei die verloren zoon. Komt er eigenlijk op neer. Als je je vader slaat, of als je van je ouders steelt. Ook dat staat in de spreuken. Spreuken 28. Wie van zijn ouders, wie zijn ouders iets berooft, die is gelijk aan de misdadigers. Als je uit de portemonnee van je ouders steelt, je lamp zal worden uitgeblust in zwarte duisternis. Daar rust er een vloek op je. En ik geloof ook, gemeente, nou loop ik nog niet zo heel erg lang mee, maar ik geloof ook dat zoals jij je ouders behandelt, in negatieve gevallen, dat jouw kinderen straks ook jou gaan behandelen. De zonen van Eli die kwamen jammerlijk aan hun einde. Gam die werd vervloekt, omdat hij zijn vader bespotte toen hij daar lag. En wat dacht je van Absalom, de zoon van koning David? Och, die Absalom die het volk verleidde. Ik weet het beter dan mijn vader, was ik maar koning, kon ik maar recht spreken. Ja, hij verleidde het volk. En je weet hoe Absalom, kinderen, aan zijn eind gekomen is. Op een gegeven moment zit hij op zijn muilezel, rennen met die muilezel, rennen door de takken, bossen. En op een gegeven moment, zijn lange haar, blijft hij met zijn lange haar hangen aan de takken van de bomen. Zo bleef hij hangen met zijn haar in de takken. En dan staat het in de Bijbel tussen hemel en aarde. Terwijl zijn muildier van onder hem verder ging. Verder draafde. Daar hing hij tussen hemel en aarde als een gevloekte. Nou, dat is ere. Vervolgens staat er dat ik ze ook alle liefde bewijzen. En trouw. Alle liefde. En dan ga ik natuurlijk uit van positieve, goede moeders en goede vaders. Nogmaals. Ik wil er thee mee omgaan vanavond. Waarom moet ik ze liefde bewijzen? Nou moeten, mag je ze liefde bewijzen? Nou, als antwoord op hun liefde. En dat ga je pas begrijpen als je zelf vader en moeder bent geworden. En zelf de zorg hebt voor een kind. Dan ga je het zien. Zoals ik nou met mijn baby omga, zo is pa en moe vroeger met mij omgegaan. Wat hebben ze niet aan liefde en aan zorg? Wat hebben ze mij met liefde en zorg omringd? Van de wieg tot op mijn trouwdag. Totdat ik het huis uitging. En daarna nog steeds. Het hart van een moeder, een goede moeder. Het hart van een moeder is als een peilloze diepte. Waar je op de bodem altijd vergeving vindt. En die handen van mijn moeder. En daar was over nagedacht. Kinderen, de handen van je moeder. Volwassen kinderen. Die handen van mijn moeder die me streelde bij mijn geboorte. Die mij waste als baby. Terwijl ik me lag te bevuilen en lag te huilen. Die handen van mijn moeder die me vasthielden op schoot. Die handen van mijn moeder die mijn dekens toedekte als ik 's avonds ging slapen. De handen van mijn moeder die me beschermde bij gevaar. De handen van mijn moeder die me troostte bij mijn verdriet. Die me uitzwaaide als ik naar school ging. En die me welkom heette als ik weer thuis kwam. Oh, die handen van mijn moeder. Weet je wanneer je die gaat waarderen als je moeder niet meer leeft? Dan. Dan pas echt. Als ik ziek was, was er niks te veel. En had ik overgegeven. En het was niet allemaal in de wc-pot. Maakte moeder de vloer schoon. Dag en nacht. Weet je, ik vind het zo bijzonder. Het is een uitzondering. Want het is zo bijzonder, jongens. Als je een goede band hebt met je ouders. Zo bijzonder. Als je mag zeggen, mijn vader en mijn moeder zijn eigenlijk mijn beste vrienden. Als je later, als je zo tussen de 13 en de 20. Als er een open verhouding mag komen, mag zijn of weer opnieuw mag groeien. Ik heb een open relatie gehad met mijn vader en mijn moeder. Alle liefde bewijzen omdat ze mij zoveel liefde weten hebben. Zonder liefde. Ja. Dan bezoek je ze wel, maar plichtmatig. Dan bezoek je ze wel, maar misschien wel zeldzaam, zelden. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Moet dat nou? Ja, ze zijn jarig. Laat ik maar gaan. Zonder liefde. Dan breng je misschien een beleefdheidsbezoek bij je vader of je moeder. Die als weduwe of weduwnaar achterbleef. Het is zo erg als je als volwassen kinderen moet zeggen. Oké, ik ga dan wel naar mijn vader en mijn moeder toe. Doe ik dan wel. Maar ze zeggen me eigenlijk niks. Als er geen intimiteit is. Als er geen liefde is. Ik heb eigenlijk niks met ze. Hoe komt dat tragisch als je dat moet zeggen? Wat is er misgegaan als je dat moet zeggen? Er staat ook dat ik ze trouw bewijzen. Ook als ze oud worden. Ook als ze ziek worden. Ook als ze een beetje lastig worden. Gezeurderig worden. Ook als ze een beetje mossig worden. Ook als ze een beetje aan het dementeren gaan. Ook dat staat in de Spreuken. Spreuken 23 staat veracht. We hebben het gelezen trouwens. Veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. Weet je dat de Heer Jezus dit gebod ook heeft aangehaald? De Heer Jezus heeft dit gebod aangehaald, het vijfde gebod. Als hij sprak met de Farizeeën. Hij zegt, jullie hebben gelezen dat er staat, eert uw vader en uw moeder. Jullie doen het niet. Jullie zeggen van een gave die eigenlijk bedoeld is om je ouders te ondersteunen. Jullie zeggen, het is korban, dat wil zeggen, het is gewijd aan God. Zodat je het aan God kan wijden en niet aan je eigen ouders, die het zo hard nodig hebben. En dat veroordeelt de Heer Jezus. Jullie maken met je tradities, jullie maken het woord van God krachteloos. En jullie ontkrachten het vijfde gebod. Je probeert er nog altijd onderuit te komen. Wat heeft de Heer Jezus trouwens een voorbeeld gegeven, zeg. Christenen, we willen toch lijken op Christus. O zoon, maak mij uw beeld gelijk. Hoe u omging met uw hemelse vader, maar ook met uw aardse moeder. Als er één de fouten en de gebreken zag van zijn eigen aardse moeder, Maria. Dan was het de Heer Jezus. En toch lezen we zo in de Bijbel, hij was hen onderdanig. En hij bewees zijn liefde en trouw tot op zijn eigen kruis. Een van de kruiswoorden is, vrouw zie uw zoon zie uw moeder. Toen het werk bijna was volbracht aan het kruis, toen toonde hij zijn liefde als zoon tot zijn moeder. En hij zorgde dat zijn moeder onderdak kreeg bij Johannes. De Heer Jezus heeft de hemelse vader gehoorzaamd, maar ook zijn aardse moeder. Tot op het kruis. En bij dat kruisgemeente van de Heer Jezus, daar moeten u en ik zijn. Daar mogen we gelukkig knielen. Om ook verzoening te vragen voor de zonde die ik gedaan heb tegen het vijfde gebod. Mijn vader en mijn moeder. Het is triest als je als moeder, één moeder, als je moet zeggen, ik heb 5 kinderen grootgebracht. En nu blijken die 5 kinderen niet in staat te zijn om die ene moeder naar haar eindje te helpen. Ja. Ik heb het vooral in mijn vorige gemeente heel veel begrafenissen gehad. Heel veel begrafenissen gehad. Een beetje tegen dat Roomse aan, weet u wel. Heel veel doodskisten, heel veel kransen, heel veel tranen gezien. Maar weet u, al die kransen. Met bedankt, lieve moeder, lieve ouders, bedankt. Ja, dat kan je beter zeggen als ze nog leven. Dan met een krans op de doodskist. Ik zeg het misschien een beetje scherp, maar dan halen die tranen ook niet veel meer uit. Aan de andere kant zou ik willen zeggen tegen de ouders, maar nogmaals, vorige week deel 2, volgende week deel 2. Aan de andere kant zou ik willen vragen aan de ouders. Vaders en moeders, waar ik er één van ben. Zijn wij de liefde en de eer en de trouw van onze kinderen, zijn wij dat waard? Hebben wij in onze kinderen zo geïnvesteerd dat ze inderdaad als vanzelf mij lief hebben? En als vanzelf me eren en als vanzelf me trouw bewijzen? Ben ik het wel waard? Ik had gezag, maar door mijn gedrag ben ik het waard? Of ben ik het gewoon niet waard dat ze mij als vader en moeder... Kinderen, dat mogen jullie nooit gebruiken, nooit misbruiken. Even tussen de ouders onder ons. Ben ik het eigenlijk wel waard? Heb ik in ze geïnvesteerd? Ik heb volmacht gekregen als vader en moeder. Maar heb ik ze ook het voorbeeld nagelaten?
Tweede gedachte. Het gaat over de gehoorzaamheid. Ik zie al dat ik de derde gedachte niet meer ga halen, maar... Ik schuif het gewoon door. Ik wil nog wel wat zeggen over de tweede gedachte. Er staat... En mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Hier gaat het dus over... Ze moeten gehoorzaamd worden. Hun goede leer en hun straf. Instruction en correction, zegt de Engelse vertaling. Hun instructie, hun onderwijs en hun tucht, hun correctie. Straf is een beetje ouderwets. Hun tucht, hun... Als ze je corrigeren, omdat je het nodig hebt. Dat heeft alles te maken met opvoeding dus. Hun leer en hun straf. Hun tucht. Het is triest natuurlijk als jouw huis op een gegeven moment praktisch geworden tot een hotel. Het is goed voor een gratis bed en breakfast. En ondertussen gaan ze volkomen hun eigen gang. En ze komen wel voor een schone kleren en voor voeding. Maar opvoeding... Dan is er wat misgegaan. Hier was er ook over, ze moeten gehoorzaamd worden, je ouders. Gehoorzaamheid. En kinderen, ik ga nu iets heel belangrijks zeggen. Gehoorzaamheid is iets heel moeilijks, want dan moet je buigen. En dat is zo moeilijk als je eigenwijs bent, en wie is dat niet, om dan te buigen. Maar ik zeg dit. Als je als kind niet leert voor je ouders te buigen, dan zal je het nooit doen voor God. God geeft je die vader en die moeder om te leren buigen voor mensen. Om des te makkelijker te kunnen buigen voor God. Als je geen gehoorzaamheid aan je ouders leert, dan zal je nooit gehoorzaam worden aan God. En zonder gehoorzaamheid aan God kun je niet zalig worden. Dat is heel wat als je mag buigen, als je mag erkennen. Het gezag accepteren van iemand die boven je staat, die beter weet en die ook het goede met je voor heeft. Dan is het toch niet zo moeilijk meer om te buigen en om te gehoorzamen. Aan de andere kant, gemeente, het gebod is zeer wijd, aan de andere kant zit er ook een grens aan die gehoorzaamheid. Je hoeft als kind ook weer niet alles zomaar altijd te slikken. Er staat dan ook behoorlijke gehoorzaamheid, de verschuldigde gehoorzaamheid, maar niet blinde gehoorzaamheid. Er zijn situaties dat je ouders ongehoorzaam moet zijn zelfs. Als het gaat over de kwestie, moet ik nou God gehoorzamen of mijn ouders? Als je voor die keus staat, of, ik kan niet allebei, of God of mijn ouders, dan moet de balans, dan slaat een balans van een christen, hoe moeilijk dat ook is... Over naar goden meer gehoorzaam zijn dan mensen, zelfs mijn ouders. Ik heb eens een keer een schrijnend voorbeeld gelezen. Pastoraat kom je heel veel tegen. Ik heb een keer een schrijnend voorbeeld gelezen van een jongen die op een gegeven moment, ja, behoudend opgevoed. Niet zomaar licht overheen gaan en na veel worstelingen, na veel vragen, na veel gebed... kwam die jongen uiteindelijk tot de keuze om geloofsbelijdenis te doen, belijdenscategorisatie te gaan volgen. En dat heeft hij biddend gedaan. En op een gegeven moment kwam het uiteindelijk tot de keuze en kwam ook het uur van geloofsbelijdenis. En toen hij dat gedaan had, kreeg hij een gesprek met zijn vader. En toen zei zijn vader, joh, dat je nou geloofsbelijdenis gedaan hebt, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi, maar... Je moet me beloven dat jij niet aan het avondmaal gaat. Want jij hebt een bekeerde opa gehad. En die bekeerde opa, die ging ook nooit aan het avondmaal. En ik als vader ook niet. En wie denk jij nou wel dat jij daar zomaar aan kan aan die heilige tafel?
Nou, dat is dan wel heel erg moeilijk voor zo'n jongen, hè? Zo'n teerplantje, en als je dan op een gegeven moment getrokken wordt, aan de ene kant die trekkende liefde van God komt, want alle dingen zijn gereed, de meester is daar en hij roept u. En aan de andere kant hoor je die woorden van je vader, ja, maar je bekeerde opa ging ook niet en ik ook niet. Om aan God meer gehoorzaam te zijn dan zelfs je eigen vader en je eigen moeder. Behoorlijke gehoorzaamheid. Zelfs, nou moet je goed luisteren, ook apart. Moet je heel je leven aan je ouders gehoorzaam zijn? Nee, natuurlijk niet. Nee. Je blijft toch niet heel je leven klein kind? Als het goed is, word je opgevoed tot zelfstandigheid. Jij wordt opgevoed tot volwassenheid, dat is de bedoeling. En dat je op een gegeven moment ook je eigen keuzes leert maken. Het is natuurlijk bizar als je heel je leven gehoorzaam moet zijn aan je ouders. Dat vraagt God ook helemaal niet. Wel vraagt de Heer God dat je heel je leven je ouders blijft eren. Dat is wat anders. Maar heel je leven je vader en moeder gehoorzaam moeten zijn. Nee, je moet gehoorzaam zijn zolang je een afhankelijkheidsrelatie hebt met thuis. Maar als het goed is, dan voed je je kinderen op tot zelfstandigheid, tot volwassenheid. Dat ze op eigen benen kunnen staan. En je voedt ze op naar de Heere God toe. En naar de Heere Jezus toe. Je voedt ze op dat ze leren achter hem aan te gaan. En dat ze dan achter hem aangaande de goede keuzes zullen maken. Naar het woord. Dat hoop je, daar bid je voor. Daar voed je ze voor op. Joh, dat je nou zelf achter de heiland aangaat. En dat je voor zijn aangezicht keuzes gaat maken. Ik kan niet heel mijn leven keuzes maken voor mijn kinderen. Als ze 4 zijn, als ze 8 zijn, als ze 10 zijn, als ze 12 zijn. Nou, tot aan hun 18e bij wijze van spreken. En dan op een gegeven moment. Ja, dan moet ik je zo, dan moeten we samen je zo hebben klaargestoomd. Dat je nu zelfstandig, in afhankelijkheid van de Heer, keuzes maakt. Waar jij ook verantwoordelijkheid voor bent. En ze kunnen wel vragen, zeg, pa, wat zei jij er nou over? Moe, hoe denk jij er nou over? Hoe denkt u er nou over? Hij zal het toch zelf moeten maken. En daarom vind ik het ook absurd, gemeente. Dat je als vader zo autoritair kan zijn. Als je een dochter hebt van 18 jaar. Of een zoon. Die al reeds volwassen leeftijd nog thuis is. Dat je zegt van, dat je dingen verbiedt. En dan zeggen ja, waarom mag ik dat dan niet? Dan zeg je, nou, omdat ik het wil. Omdat ik het wil. Dat kan je niet meer maken. Dat is ook onzinnig. Je kan niet zeggen tegen een kind van 16, 17, 18 jaar. Vaders wil is wet. Dat gebeurde 100 jaar geleden, maar dat gaat nou niet meer. En ik geloof ook niet dat dat goed is. Ik geloof niet dat het goed is. En we voeden ze op tot het maken van eigen keuze. Binnen de band van het woord. Dat hoop je, daar bid je voor. Maar op een gegeven moment gaan ze zelf die keuzes maken. En daarom zijn die eerste 12 jaar, de eerste 18 jaar, die zijn zo ontzettend grondleggend. We voeden ze niet op met vaders willen is wet. Ik voed ze niet op met een kadaverdiscipline. Je moet en je zal gehoorzamen. Nee. Ik ben geen slaven aan het drillen. Het gaat over kind- en vaderrelatie. Daar gaat het om. Die gehoorzaamheid is niet je moet. Nee, die gehoorzaamheid dat staat in het kader van de intimiteit. Van de liefde. Ik wil je graag opvoeden tot een volwassen zoon en een volwassen dochter die leeft. Voor het aangezicht van de Heere. Die Gods wil gaat doen. Niet mijn wil. Maar Gods wil. En dan kunnen er dingen zijn dat jij iets anders denkt over Gods wil dan ik erover denk. Dat is dan jouw keuze. Ziet u, gemeente? Is het u wel eens opgevallen bij die vader van die verloren zoon? Nee, van die oudste zoon. Ook zoiets, hè? Als je erover nadenkt. Die vader van die oudste zoon. Die verloren zoon die kwam thuis, dat weten wij. Dat is nu verschrikkelijk. Die zegt van even die erfenis van mijn part. Maar die oudste zoon was net zo erg. Waarom? Nou, van die oudste zoon staat dit. Op een gegeven moment gaat hij mokken en dan wil hij niet naar binnen. En dan gaat zijn vader naar buiten om hem erbij te halen. En dan zegt hij tegen zijn vader. Hij noemt hem geen pa. Hij zegt niet het woord vader. Hij zegt, ik dien u nu al zoveel jaar. En dan gebruikt hij voor dat woordje dienen een woord wat betekent, ik dien u nu als slaaf. al zoveel jaren. En ik heb geen één gebod van u overtreden. En dan komt het. En u hebt me nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Dus hij diende zijn vader als een soort meester, als een tiran. Ik gehoorzaam hem, ik dien hem als slaaf. Ik heb zijn gebod niet overtreden, maar ik heb er nooit plezier in gehad om mijn vader te gehoorzamen. Ik deed het uit kadaverdiscipline, als slaaf en niet als zoon. Dat is triest. Er was geen liefde, geen intimiteit.
Nou, dat is om te huilen. Die oudste zoon had eigenlijk niks met zijn vader. Hij had er niks mee. Nee, zo niet. Nou, ik ga eindigen, laatste twee woorden. Gehoorzaamheid, dat is het kader. En dan dat ik mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Hun goede leer. Hebben we beloofd bij de doop. Om ze te onderwijzen.
Een goede leer om te vragen. Via vraag en antwoord ook. Zo was het bij het volk Israël, bij de woestijn, hè, bij de Sinaï. De Heer had ze opgedragen, hè, laten die kinderen maar vragen stellen. Want het gaat over die Egyptenaars, die 10 plagen. Als het gaat over die paasnacht. Vader, waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En dan ging vader het uitleggen. Zo vraag en antwoord in de wijze. Spelenderwijs van de Heer vertellen. Vader, ik leef nog, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat ik het bloed van het lammetje aan de deurposten gesmeerd heb. Daarom leef jij nog. En zo mogen wij als vaders en moeders onze kinderen erop wijzen. Als het ware naar de deurpost van ons huis. Burgundse Vliet 128. Daar is bloed gesmeerd aan die dorpels. Van boven en aan de zijkant. En ik wil je graag achter het bloed van de Heer Jezus opvoeden. Want daarachter ligt leven. Een goede leer. Wat moet ik ze leren? De vreze des Heren. Kom kinderen, hoort naar mij, hebben we gezongen op Psalm 34. En ik zal u de vreze des Heren leren. Dat is de eerste taak van mij als ouder. Ja, vanaf het 4e jaar dan kan ik dat weer delegeren aan de juffrouw. Groep 1. Dan deel je al die taak van opvoeden. Maar die eerste 4 jaar zijn zo kostbaar. Hè? Dan heb je ze voor jezelf alleen. Grondleggend. En dan krijgen ze de meester en de juffrouw op de KBC en dan de dominee op catechisatie vanaf de 12e jaar, ambtsdragers. Maar die eerste jaren, zo grondleggend. En om ze te kunnen leren, vaders en moeders. Ziet, ik praat nou toch al een beetje over die vaders en die moeders. Om ze te leren, moeten we zelf ook leren luisteren naar wat God zegt tegen ons. Dan moeten we luisteren en dan moeten we dat ook doorgeven, ook voorleven. Kinderen leren met hun ogen, niet zozeer met hun oren. They don't do what you say, but they do what you do. Het is zo geweldig als je, en die zijn er ook vanavond onder ons, dat weet ik. Het is zo'n geweldige zegen als je mag zeggen, mijn biologische moeder, dat is nou ook mijn geestelijke moeder. Daar kon ik nou altijd terecht met mijn vragen, ook over God en over geloof en over Bijbel en over kerk. Als je biologische vader ook je geestelijke vader is.
Spurgeon die zegt ergens, ik ben er zeker van dat in mijn vroege jeugd geen onderwijs zo diepe indruk bij me heeft gemaakt. Als het onderwijs van mijn moeder. Ze smeekte God steeds om de verlossing van haar kinderen. Ze bad voor mij. En ze bad met mij. En ze zei, nu Heer, als mijn kinderen in hun zonde volharden, dan zullen ze niet uit onwetendheid verloren gaan. En dan moet ik als moeder direct tegen mijn kinderen getuigen op de oordeelsdag. Als ze de Heere Jezus niet aangrijpen. En als schrijft Spurgeon, die gedachte dat mijn moeder tegen mij zal getuigen in de oordeelsdag. Dat sneed me door mijn ziel. Nooit zal ik vergeten dat ze haar knieën boog. En dan met haar armen om mijn nek bad. Och, dat mijn zoon voor u Heere
mag leven. Wat een zegen als je zo'n moeder hebt gehad. Dat ik de goede leer mij onderwerp en ook de straf, de tucht. Ook de tucht, ja. Ook die correctie die je nodig hebt. Ook die correctie. Als ze klein zijn, dan mag je, nou ik zeg het een beetje voorzichtig, want je moet uitkijken wat je zegt. Maar een tik, dat is helemaal niet getikt. Echt niet. Een corrigerende verbetering. Niet tot verbittering. Om ze terecht te wijzen. Waarom? Spreuken zegt omdat de dwaasheid in het hart van de jongen gebonden is. In elk kind zit de dwaasheid erin. De erfzonde zouden we zeggen. Dat zit erin. En die zijn roede onthoudt aan zijn kind. Haat zijn kind, zegt Spreuken. Als ik te slap ben. Eli was te slap. Eli was veel te slap. Eli. Hij keek zijn kinderen niet eens zuur aan. Weet je wat het geworden zijn, die kinderen? Belials kinderen. Bandieten. Bandieten zijn het geworden. Wat dat betreft, je moest aan de ene kant ruimte geven. Hoe ouder ze worden, coachen. Aan de ene kant moet je ze meer ruimte geven. Aan de andere kant moet je ook grenzen stellen. Niet alles kan, niet alles mag. Je moet ook grenzen stellen. Hier kan je niet overheen. Hier kan je echt niet overheen. Ja, een stap tucht, correctie. En je bent een dwaas. Als je de regels aan je laars lapt. Als wat je ouders zeggen, als je daarom lacht, als je eigen gang gaat en je geen wegwijzers nodig denkt te hebben. Het is verschrikkelijk als het hart van je moeder uiteindelijk breekt van verdriet. Het is verschrikkelijk als je de grijze, hoe zegt Jacob dat? Als je de grijze haren van je vader in droefenis ten grave doet dalen. Een moeder zei eens, ach jongen, toen jij klein was en ik een dikke buik had. Toen je klein was, toen voelde ik je schoppen in mijn schoot. Toen voelde ik je beentjes trappen in mijn schoot. En nu voel ik je voeten trappen op mijn hart. En dat doet zo'n pijn. Gemeente, de Heere doet het ook. Zijn kinderen tuchtigen. God is de hemelse Vader. En als hij je vader is, dan zegt hij vanavond, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Hoe eer je me dan? Ik zie niet dat je me eerbiedigt. God is een hemelse vader. Waar is zijn eer? En hij tuchtigt zijn kinderen ook. Als je nooit eens een tik krijgt van de hemelse vader, ben je zijn kind niet. Dan ben je een bastaard. De Heer tuchtigt zijn kinderen, niet tot vergelding. Maar tot opvoeding, tot verbetering, om zijn heiligheid deelachtig te worden. De Heere doet het altijd met mate. De Heere matigt zijn kastijden, gelijk een vader dat doet. Hij doet het nooit nadat ik verdiend heb, gelukkig maar. Ik eindig met een prachtige tekst uit Jesaja. Ik dank u, Heere, zegt een kind van God. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toren is afgekeerd en gij troost mij. Dat is een echte vader. Amen.
We gaan zingen op Psalm 102, vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. En vers 6, ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. Psalm 101, vers 2 en vers 6. Zullen we eindigen met een dankgebed? Trouwe Heere, almachtige hemelse en volmaakte Vader in de hemel. Aan het einde van deze dag en ook deze dienst komen wij eerbiedig, ootmoedig tot u. Om u te danken, Heere, voor uw geboden. Wat zijn die geboden wijd en wat gaat het diep? Wat komt ook zo'n vijfde gebod heel dichtbij? Heer, dan wil ik u eerst de plaats heel hartelijk danken voor al die kinderen die mogen terugzien, en daar ben ik er één van, die mogen terugzien op een heerlijke jeugd, op een fijne vader en een lieve moeder, die voor je klaar stonden, en dat zijn er gelukkig ook heel wat, ook vanavond. Wat een zegen als we een basisveiligheid hebben meegekregen. Heer, tegelijkertijd willen we ook bidden voor allen die dat juist nou niet hebben. Die met pijn in hun hart vanavond in de kerk hebben gezeten en misschien wel een traantje hebben gelaten. Omdat vader en moeder er niet meer zijn. Of één die je moet missen. Je zou er zo graag nog eens wat tegen willen zeggen, maar dat gaat niet meer. Heren, we denken ook aan hen die met bitterheid en met wrok in hun hart zitten. Omdat er zo ontzettend veel is misgegaan. O Heren, balsemt u de wonden. Heelt u de smart. Genees, Heere, al wat bitter is. Heere, wilt u uw handen leggen. Uw handen. Als moeders handen in plaats van te strelen hebben geslagen. Zou u dan uw handen willen leggen. De wonden van hun harten. Heere, wij willen ook voorbeden doen. Voor de koster van de Breedpleinkerk. We hoorden zojuist in de consistorie. Dat de vader van de koster van deze kerk vlak na de dankdag is overleden. En wat komt het dan heel diep binnen. Nou ging het vanavond over eer je vader en je moeder. En dan moet je je vader begraven. Sterk en troost hem, Heere. Wij willen ook bidden voor hen die over ons gesteld zijn. En dan denken we ook aan de synode. Die deze week vergadert, donderdag, vrijdag tot zaterdag. Heren, ook die ambtsdragers hebben, als er een lange en moeilijke vergadering te wachten staat in de leiding van de landelijke kerk. Als het gaat over de doop en over het huwelijk en over de kerkorde en over predikanten, over nascholing, over kerk en staat. We willen u bidden, Heer, of u ook de synodeleden wil geven, de wijsheid van uw Heilige Geest, opdat ze ook besluiten mogen nemen en keuzes mogen maken die naar uw heilzaam woord en naar uw goede geboden zullen zijn. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 1, vers 6. Gij zult uw ouders nederig eren. Gezang 1, vers 6. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.